Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 65, vers 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 2, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Psalm 65, vers 1 en 2.
Thank you.
Laten wij nu met eerbied en diep ontzag gaan luisteren naar de heilige wet des Heren. En in antwoord erop zingen wij Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans mij laat, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op de aardrijk nederviel. Psalm 51, vers 4 als antwoord op de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, dat betekent een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdel, dat betekent leeg, zonder inhoud, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen.
Thank you.
openen vanmorgen Gods woord allereerst in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 5, vers 12 tot en met 16. En vervolgens in het Oude Testament, Leviticus 14, de versen 1 tot en met 7. Wij lezen allereerst Lucas 5, vers 12 tot en met 16, waarboven staat de reiniging van een melaatse. En het geschiedde, als hij, dat is de Heer Jezus, in een van die steden was, zie, er was een man vol melaatsheid. En Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem, zeggende, Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan en zeide, ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. En hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou. Maar gaat heen, zei hij. Vertoon u zelve aan de priester en offer voor u de reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot de getuigenis. Maar het gerucht van hem ging te meer voort, en vele scharen kwamen tezamen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. Maar hij vertrok in de woestijnen en bad aldaar. Leviticus 14, vers 1 tot en met 7. Waar ook boven staat de reiniging van een melaatse. Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende, dit zal de wet van de melaatsen zijn ten dagen van zijn reiniging, dat hij tot de priester zal gebracht worden. En de priester zal buiten het leger gaan, en de priester merken zal dat, zie, die plaag der melaatsheid van de melaatse genezen is, zo zal die priester gebieden dat men voor hem, die te reinigen zal zijn, twee levende, reine vogels nemen, mits schaders, cederhout en schalaken en hyssop. De priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachte in een aarden vat over levend water. Die levende vogel zal hij nemen en het cederhout en het schalaken en het hyssop en zal die en de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die over het levende water geslacht is. En hij zal over hem, die van zijn melaatsheid te reinigen is, zevenmaal springen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, vindt u in de eerste schriftlezing Lucas 5, vers 12 en 13. Lucas 5, vers 12 en 13. En het geschiedde als hij in een van die steden was, zie, er was een man vol melaatsheid en Jezus ziende viel hij op het aangezicht en bad hem, zeggende, Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij de hand uitstrekkende raakte hem aan en zeide, ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. Voordat wij gaan luisteren naar de boodschap die de Heer deze morgen ons wil geven, gaan wij eerst samen bidden om de zegen des Heeren over de bediening van zijn woord. En in de voorbeden willen wij opdragen, broeder C. Hameling, ook voor zuster Beket, die in de afgelopen week werd opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland. De zorgen zijn nog niet weg. En voor zuster Nieuwland, die in de afgelopen week voor onderzoek werd opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland. Wil ook samen en met elkaar gaan dankzeggen voor zuster Bruggeman, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Voor broeder Groteboer, die in de afgelopen week een knieoperatie onderging. Hij mag het goed maken. En voor zuster Van der Bos, die ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laten wij samen bidden. Heere God in de hemel, als wij zoals gemeente deze morgen, deze zondagmorgen samen zijn rondom uw woord, dan is het goed om eerst tot u te naderen en ook noodzakelijk. Want Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En het is weer zondag. En dat woord mag weer uitgaan. En wij mogen als gemeente dat woord weer gaan horen. En daarin maakt u zo'n groot onderscheid, Heere. Want hoeveel mensen zullen vandaag uw woord niet horen? Maar wij mogen er weer zijn. Wij mogen er nog zijn. En het woord ligt alweer open. Daar gaat al een preek van uit, Heren. Ook dat de deuren van uw huis open stonden. Dat is deze preek. Ik heb een woord voor u. En Heer, als we dan vanmorgen naar uw woord gaan luisteren, dan is het zo noodzakelijk dat u komt met uw Heilige Geest. Want Heer, wij moeten belijden dat van natuur ons hart zo dicht zit, potdicht voor uw woord. Het kan er niet indringen, Heer, tenzij dat gij het hart opent, zoals u dat ook eens opende van een Lydia, onder het woord. U hoeft maar te spreken, het is er. Te gebieden en het staat er. Wat zou het er wonder zijn als hier vanmorgen een jongen zou zijn die tot op de dag van vandaag u niet vreest en u komt met uw geest en u breekt zijn hart open. En het wordt zo anders. Of dat meisje dat helemaal verstrikt zit in de dingen van het dagelijkse leven en dat misschien 's avonds wel haar dagboek opent en leest uit uw woord, maar ten diepste u niet kent. Maar als u komt vanmorgen door de bediening van uw woord, kan het in één ogenblik anders worden. Zoudt gij dat willen doen, Heren, bij diegenen die onbekeerd zijn, of nu jong zijn of oud? U bent toch de Almachtige. Zou u het uit genade willen doen? Want we zijn op de beste plek, de werkvloer van de Heilige Geest. We willen u ook bidden voor degenen die u mogen leren vrezen. Heer, u weet wat ze nodig hebben op de levensweg. Misschien zijn ze gekomen naar uw huis met veel aanvechtingen, met een strijd tegen het ongeloof. Misschien zijn er vanmorgen van uw kinderen in de kerk, waar het zo'n lange tijd geleden is dat u gesproken hebt. En dat ze moeten zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts en ik bemerk hem niet. En toch bent u er. En Heren, mogen ze dat dan ook vanmorgen weer eens ondervinden. Dat u toch van ze af weet. En al moeten we klagen, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten, dat dat toch niet zo is. Dat wordt het grootste wonder in het geloofsleven. U blijft getrouw, ondanks onze ontrouw. En dat uw kinderen opnieuw weer eens mogen geloven, dat ze niet door u verlaten zijn, maar dat hun namen gegraveerd zijn in uw handpalmen en dat hun muren steeds voor u zijn. Wilt u dat uit genade geven, Heren? En dan weet u dat als wij naar uw woord gaan luisteren en ook geroepen worden om uw woord te prediken, dat de duivel ook meegekomen is in de kerk en die heeft vele pijlen op zijn boog. En we bidden u, wilt u de Satan op een afstand houden, Heren, dat u ons niet kan hinderen. We kunnen met zoveel dingen naar de kerk gekomen zijn in onze gedachten. En de duivel is zo listig. Maar Heere, houd hem op een afstand, dat wij in rust en vrede naar uw woord mogen luisteren. Dat er geen hindernissen zouden zijn, geen belemmeringen. Kom in ons midden, Heere. We kunnen het niet zonder u. Niet preken en niet luisteren. We willen ook voor en met elkaar bidden, Heere. Gedenk degene die niet met ons mee konden komen naar uw huis. U weet wat voor reden dat zijn. De ouderen die niet meer kunnen. Die met ons thuis verbonden zijn met de kerktelefoon. Heere, wilt u ze gedenken? Ze hebben in het verleden verschillende jaren in uw huis mogen komen. En nu moeten ze de gemeenschap en de gemeente missen. U weet ook wat dat van hen vraagt. Maar toch bent u aan tijd nog plaatsgebonden. U kan ook thuis een zegen geven. Wilt u dat geven, Heere? Gedenk de zieken. De eenzamen, degene die met een groot verdriet door het leven gaan omdat ze een man of vrouw moeten missen, omdat die gestorven is. Of degene die alleen zijn gelaten en dat er een echtscheiding moest komen. Ook dan hebben die mensen een rouwproces te ondergaan. Heren, wilt u ze gedenken die daarmee te kampen hebben? Met dat gevoel, dat knagende gevoel van eenzaamheid, het alleen zijn. En dan het verdriet erbij. Heren, dat ze u mogen ontdekken in uw woord die gezegd hebt, ik ben het die u troost. En mag dat ingang vinden in het hart. Om met al onze zorgen, noden en verdriet bij u te komen. Heren, we hebben ook een aantal namen voorgelegd. Er zijn een aantal mensen die in het ziekenhuis liggen. Wilt u ze gedenken, heren? Wij bidden u voor broeder Hamelink. U weet welke weg hij moet gaan, welke ziekte hij met zich meedraagt. U kent zijn strijd. U kent hem ook naar zijn hart. Wilt u hem gedenken? Wilt u hem ook deze dag opzoeken, heren? En allen die hem lief en dierbaar zijn. Wij willen u ook bidden voor zuster Buket. Heren, u kent ook haar. De zorgen zijn niet weg. U weet hoe zij door het leven moet gaan. Wilt u zich over haar ontfermen? Want u bent toch rijk en groot in uw goede tierenheid. Gedenk haar dan in uw gunst. En dat bidden wij ook voor zuster Nieuwland. Zij moest weer opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis. O, die knagende onzekerheid die je mee kan gaan in het hart. Wilt u ze helpen en gedenken, rust geven in haar gemoed, en dat ze boven alles op u mag zien. En er zijn er wellicht anderen die wij niet met name noemen in de gemeente, die met zorgen en moeite te kampen hebben, die misschien ook de gevolgen van de crisis moeten ervaren, dat het financieel zo moeilijk is, de gezinnen waar het eind van de maand zo moeilijk is om rond te komen. Heren, wilt u ze gedenken? En wilt u geven, heren, dat ze op u mogen zien die gezegd hebt, zijt niet bezorgd voor de dag van morgen, want elke dag zal voor het zijne zorgen. Help ze uit genade, heren. We willen u ook hartelijk danken voor zuster Bruggeman. Zij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Wilt u haar oprechte dankbaarheid geven in het hart en wilt u verder met haar optrekken? U kent ook haar. Wilt u voor haar zorgen? Gedenk ook broeder Groteboer. Hij mocht ook weer thuiskomen. Hij moest een knieoperatie ondergaan, heren. En geef ook dankbaarheid, ook in het midden van het gezin, dat hij weer thuis mag zijn, dat het allemaal goed mag gaan. Heren, geef ook dat de periode van revalideren goed mag gaan en dat het ook gezegend mag worden. En geef hem ook oprechte dankbaarheid in het hart, ook bij zuster van de Bos, die geopereerd is aan haar amandelen. Heren, wilt u haar gedenken? Wilt u haar genezen? Verder. En dat gezin onder uw hoede nemen. Heren, zo wacht het alles op uw zegen. Wilt u in gunst op ons van boven neerzien? Dat hebben wij niet verdiend, heren. Want als we op onszelf moeten zien in de achterliggende week, en de spiegel van de Heilige Wet is ons weer voorgehouden, dan moeten wij ons schamen. En heren, geef dat wij ontdekt mogen worden aan wie wij zijn voor u, gans melaats. En leer ons aan uw voeten terecht te komen met dat gebed, dat korte smeekgebed, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En er ligt zo'n ruimte in het bloed van u, Heere Jezus, tot reiniging van alle zonden. Zie een gunst op ons van boven, Heere, en wees ons genadig. Dat vragen wij om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de preek gaan we zingen Psalm 103, vers 2 en 6. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En vers 6, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen. Psalm 103, vers 2 en 6. En dan krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn twee rondgangen. De eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En dat in verband met de hulpverlening zondag. Dus twee collecten voor de kerk en voor de diaconie. het amen van de preek zingen wij samen Psalm 68, vers 7. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt weer met uw schoonheid pralen. Psalm 68, vers 7, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, ik wil vanmorgen maar eens mijn hele persoonlijke vraag beginnen. Dat is een vraag waar echt een antwoord op moet komen. Anders is het niet goed. Wie is de Heer Jezus voor u? En voor jou? Is dat uw hoofdvraag in uw leven geworden? Snakt u ook naar een antwoord? Mag u reeds door genade daar een antwoord op geven? Als ik die vraag eens gesteld zou hebben aan Lucas, de schrijver van het evangelie, wat deze morgen voor ons ligt, dan hoeft Lucas niet lang na te denken. De Heer Jezus, dat is de heiland der wereld. Dat is die Zoon van God die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren ligt. En u zou de blijdschap in zijn ogen kunnen zien schitteren. Hoe komt Lucas aan die wijsheid? Dat heeft hij beleefd. Dat heeft hij ondervonden. Geleerd door de Heilige Geest. En dat niet alleen. Hij heeft het ook onderzocht. Hij heeft het ook gezien bij anderen. Want als wij aan het begin van het Lucas-evangelie gaan lezen, dan kunnen wij zien dat Lucas veel mensen gesproken heeft voordat hij zijn evangelie geschreven heeft. Dat hij ook bij andere mensen heeft gezien welke grote genade verheerlijkt werd in hun leven. En weet u wat nou Lucas zo opgevallen is? Bij al die verhalen en bij datgene wat hij meemaakte en ook in zijn eigen leven. Dat de Heer Jezus nou zo'n bijzondere oog heeft voor degenen die op een of andere manier veracht zijn, buiten de gemeenschap gesloten zijn, voor het onedele. Wie waren de eerste die mochten horen dat de Heer Jezus geboren was in de stal van Bethlehem? Waren dat niet een stelletje verachte herders daar in de velden van Efrata? Die als eerste. En trouwens, wie riep de Heer Jezus uit die boom? Was dat niet zo'n verachte tollenaar Zacchaeus? En wie trok hij achter dat tafeltje vandaan waar allemaal geld op lag? Was dat ook niet zo'n verachte Levi, tollenaar? En als de Heer Jezus die drie bekende gelijkenissen gaat vertellen over het verloren schaap, de verloren zoon, de verloren penning, dan begint Lucas 15 te schrijven en de tollenaars en de zondaars naderden tot hem. En hij schreef ze niet af. Dat is Christus. Hij heeft oog voor die verachten, voor diegenen die er buiten staan, die verloren liggen. Ja, gemeente, het is waar wat Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Korinthe. Het onedele van de wereld, het verachten, dat heeft God nou uitverkoren. Hetgeen niets is in eigen beleving. Dat is iets voor hem, dat is alles voor hem. En zo'n verachten, zo'n buitengesloten aan de rand van de gemeenschap, van het volk en van God, ontmoeten wij ook vanmorgen in Lucas 5, een melaatse. En we schrijven als thema boven de preek, Jezus reinigt een melaatse. En aan de hand van drie gedachten gaan we hierover nadenken. Allereerst dat Jezus hem opzoekt in zijn grote ellende. Want de tekst begint met de woorden en het geschiedde als hij in een van die steden was. Hij is er. Zie, daar was ook een man vol melaatsheid. In de tweede plaats dat Jezus luisteren wil naar een ootmoedig gebed. Want die melaatse ontdekt Jezus en hij komt tot hem. En dan valt hij op zijn aangezicht en zegt, Heere, als gij wilt, ge kunt me reinigen. En dan luistert Jezus naar. En in de derde plaats dat Jezus hem reinigt op een wonderlijke wijze. Want wat staat er in de tekst? En hij zijn hand uitstrekkende raakte hem aan. En terstond ging de melaatsheid van hem. Nadat hij de woorden had uitgesproken, ik wil, wordt gereinigd. Dus Jezus reinigt de melaatse. Hij zoekt hem op in zijn grote ellende. Hij luistert naar een ootmoedig gebed. En hij reinigt hem op een wonderlijke wijze. Zie, zegt de tekst. Dat betekent, ga er eens even voor zitten. Ga nou eens even goed kijken wat er gebeurt. Zie, lees er niet overheen. Een man vol melaatsheid, een verachte, een figuur buiten de gemeenschap met God en buiten de gemeenschap met het volk. En wat doet Jezus? Er staat in de tekst, hij gaat naar één van die steden. Welke stad dat geweest is, weten we niet. Is ook helemaal niet zo belangrijk. Het is wel een stad geweest ergens in het verachte Galilea. Dat stond niet zo goed bekend. En daar gaat Jezus heen. Want daar, in een van die stedengemeenten, daar zit een man. Daar is er één die gered moet worden. Daar is een verlorene. Maar, en dat weet Jezus, het is een gegevene van de Vader. In de stilte van de eeuwigheid heeft Jezus deze man gekregen van zijn Vader. En nu is de dag der zaligheid aangebroken. En die man kan uit zichzelf niet naar Jezus toe. Maar Jezus gaat naar die man toe. Wat een wonder, hè? Kent u hem zo? Dat is een opzoekende zondaarsliefde. En dat komt helemaal voort uit het welbehagen van God. Want de manier waarop dat hier in het Grieks geschreven staat, wil eigenlijk zeggen, Jezus gaat naar een plaats om de mogelijkheid te scheppen dat er een wonder kan gebeuren. Als Jezus er dus niet is, kan het wonder niet gebeuren. Maar Jezus gaat er naartoe. Hij wordt gedrongen vanwege de opdracht van zijn Vader om ook deze man zalig te maken. Daarom gaat hij naar een van die steden om zich te ontfermen over een melaatse. Wat een wonder, gemeente. Die opzoekende liefde van Christus, die nou nooit ophoudt en die ook vanmorgen weer blijkt, omdat u onder de prediking van het evangelie zit. Dat is welbehagen. En allen die in hun leven mogen leren opgezocht te zijn door hem, die gaan het instemmen met zijn eigen getuigenis. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. En ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Hij komt. Hij komt zelf. Schept dat geen verwachting? Zit hij misschien een arme zondaar die niet weet hoe die zalig moet worden? Christus komt. Schept dat geen verwachting? Als je zelf denkt, hoe zal het ooit goed kunnen komen? Hij komt. Door middel van de prediking. En waar komt hij dan? Waar komt hij in onze tekst? Nou ja, in een van die steden staat er. En daar vindt hij een man. Maar hoe vindt hij die man daar? Nou, zegt Lucas, vol van melaatsheid. En let er wel op, het is Lucas die dat zegt. Lucas, die een dokter was, jongens en meisjes. Die wel verstand had van zaken. Die wel enige medische kennis had. En die zegt, vol van melaatsheid. En als je daar dan ook nog bijvoegt dat hij alles naastig heeft onderzocht, dan heeft hij heel goed gezien wat de symptomen waren van deze man. En dat het een man was die een ziekte had in een zeer vergevorderd stadium. Ja, wat is dat eigenlijk, melaatsheid? Als je het Griekse woord hoort, lepros, dan denk je bij jezelf, oh, dat is zeker een soort lepra. Dan kun je van die plaatjes zien aan jongens en meisjes. In het krantje van Woord en Daad bijvoorbeeld, of een advertentie in de krant. En dan zie je zo iemand met armen waar de handen helemaal af zijn. Maar dat is het niet. Het is geen lepra. Het is een huidziekte, dat wel. Een huidziekte die niet veroorzaakt wordt door een bacterie van buitenaf, maar een huidziekte die op een of andere wonderlijke manier van binnenuit ontstaat. Meestal begon het met rode vlekjes. En dan schrok je al. Oeh, als dat maar geen melaatsheid is. En je hoopte maar dat het snel over zou gaan. Want ja, de wet van Mozes die schreef wel voor dat als je ontdekte dat je melaatsheid had, moest je naar de priester. Want dan moest je onrein verklaard worden. Daar kom ik zo nog even op terug. Eerst begon het dus met die rode vlekken. Maar als de ziekte door ging zetten, begon je huid te schilferen. Je werd melaats gelijk de sneeuw. Dat betekent niet dat je wit werd of zo. Maar dat betekent dat je huid de structuur ging krijgen van een sneeuwvlokje. Heb je al eens goed naar een sneeuwvlokje gekeken, jongens en meisjes? Dat is een hele ruwe structuur. De huid werd helemaal ruw. Het begon ook af te sterven. Delen van je lichaam raakte je kwijt. En die periode dat je nog enig gevoel had in je huid, dan had je last van vreselijke jeuk. Denk aan Job, die krabde zich met een potscherf. En na verloop van tijd, dan verloor je ook nog je gevoel. De rabbijnen die spraken van levende doden als je melaats was. En in de meeste gevallen stierf je aan deze ziekte. Je liep rond met een afstervende huid. Je huid werd als het ware afgestoten. Vreselijk moet dat geweest zijn, zo'n ziekte. Maar dat is niet het enige. Wanneer je dus ontdekte dat je melaats werd, moest je naar de priester. En wat deed de priester dan? Die ging je onderzoeken. Een priester moest dus ook verstand van zaken hebben. Moest er ook kennis hebben van ziektebeelden. En dan moest je 7 dagen opgesloten worden, in de afzondering leven. En dan werd je weer bekeken. En als dan de priester echt constateerde dat je melaats was, werd je onrein verklaard. En dat hield wat in, gemeente. Als je onrein werd verklaard. Dat betekent dat je niet meer in de synagoge mocht komen. Je mocht niet meer in de tempel komen. Dus je had geen gemeenschap meer met God. Door middel van de prediking van het woord. En daarbij mocht je ook niet meer thuis blijven wonen. Dus jongelui, je moest weg uit je gezin. Weg bij je vader en moeder, als je jong zou zijn. En je moest ergens buiten het dorp in de afzondering leven. In een speciale kolonie voor melaatsen. En wedergebeente als er een gezond iemand in de buurt kwam. Want als er een contact ontstond tussen een gezond persoon en een melaatse, dan was die gezonde ook onrein. Al had hij zelf geen zweren, al had hij zelf geen afstervende huid. Zo ernstig nam de wet de melaatsheid. En mocht er iemand in de buurt komen die gezond was, dan moest je vanuit de verte gaan roepen, onrein, onrein. En dan bleef je ver uit de buurt. Je moest je ook helemaal kleden als iemand die in de rouw was. Dus die ziekte symboliseerde de dood. En zo vindt Jezus deze man in een van die steden vol melaatsheid. Is het u wel eens opgevallen, gemeente, dat er zoveel in de Bijbel wordt gesproken over de melaatsheid? Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Bent u er ook al achter gekomen? Ben jij er al achter gekomen waarom? Heeft dat ons iets te zeggen? Ik denk het wel. Want de melaatsheid is in de Bijbel het beeld van onze zonden. Onze verlorenheid. Als Jesaja het oordeel moet uitspreken over het volk Israël en Juda, dan zegt hij van de voetzool, dus van je voeten af, tot mijn hoofd toe is er niets geheels aan dezelfde. Maar wonden en striemen en etterbuilen, dat zijn woorden die de symptomen van de melaatsheid uitdrukken. En die kunnen niet uitgedrukt worden, nog verbonden worden en met olie verzacht worden. Dus het is een ziekte die ongeneeslijk is. En dat moet Jesaja tegen het volk van Gods verbond zeggen in naam van zijn zender. Dus in geestelijk opzicht was heel dat volk, gemeente, melaats. Gans melaats. U ook. Jij ook. En ik ook. Zegt God. Dat is het oordeel van God. Weet u het al? Weet je al dat je dodelijk ziek bent, geestelijk? En heb je misschien geprobeerd om zelf van die ziekte af te komen? Dit zalfje proberen en dat proberen? Om maar van die geestelijke melaatsheid af te komen? Lukt niet, hè? Gelukkig. Leeft het ook in jouw hart misschien, in uw hart, zulke last van zonde en plagen? Niet te dragen, drukken mijn schouders naar beneden. Ja, dat gebeurt als de Heer je ontdekt aan je melaatsheid. Dan voel je wat de zonden zijn. Dan ga je stapje voor stapje leren wat zonde betekent voor God. Schuld. En dat wij dagelijks schuld met schuld vermeerderen. En dat de Bijbel moet spreken van een hemelhoge schuld. Jongens en meisjes, als je straks buiten komt, moet je eens naar buiten kijken en omhoog. Wat is de hemel ver? Zo groot is mijn schuld voor God. Zo geestelijk melaat zijn wij. Zit hier misschien iemand in de kerk vanmorgen die daaronder lijdt, daar smart onder ervaart, niet weet hoe dat ooit goed moet komen? Ik heb tegen God gezondigd. Hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God? Het zit niet goed. Er zit een schuld tussen God en mijn hart. Hoe komt dat nou toch goed? En dan daarbij ervaren dat je God toch lief hebt gekregen. Je kan dat niet verklaren. En dat je daarbij juist die diepe smart voelt. Ik doe het tegen de liefde in. Tegen een goeddoend God heb ik gezondigd. En het kan niet beter worden. Wordt eerder slechter. In mijn eigen beleving en ervaring. Hoor dan eens het evangelie, ontdekte zondaar. Dan moet u bij die hemelse heelmeester zijn, die gezegd heeft, ik ben de Heere, uw heelmeester. Hij komt vanmorgen tot u door middel van de prediking van het evangelie. Hij laat zich ontdekken. Matthew Henry die zegt bij deze tekst, die ontdekkingen van Christus, die het evangelie doet, die moet een geestelijk melaats als de meest aangename en welkome ontdekkingen beschouwen. Is dat niet zo, ontdekte zondaar? Als je door middel van het evangelie Christus in het oog krijgt. En je ziet dat in hem de mogelijkheid van zalig worden ligt. Dan zou je wel willen dat elke dag zondag was. En dan zou je wel willen dat je elke keer maar weer van hem hoorde. Want hij is het middel om zalig te worden. Want zelf kun je het niet meer. En degene die van Jezus gaan horen, gemeente, die gaan hem zoeken. Dat kan niet anders. Ze worden gedrongen om tot Christus te gaan. Want hij is het enige middel om gered te worden. En zulke zondaren komen ook echt. Getrokken door de Vader. Zij zullen komen met smeking en geween. Ik zal ze leiden, zegt de Heer. Ik zal ze voeren in een rechte weg. Want ik ben Israël tot een vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. En allen die tot Jezus komen, als zo'n ontdekte, vuile, melaatse zondaar, die gaan toch zo'n groot wonder ervaren, gemeente. Dat Jezus ze niet afschrijft, maar dat ze welkom zijn. Weet u hoe de Heer Jezus het zegt? In Johannes 6. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De Heer Jezus had ook kunnen zeggen, al wie tot mij komt, neem ik aan. Dan zegt hij hetzelfde. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Want hij weet wat er in het hart van die komende zondaar leeft. Dat ze zo bang zijn om toch nog afgeschreven te worden. En daarom zegt hij, ik zal je niet uitwerpen. En al denk je dat wel, maar ik doe het niet. Je bent hartelijk welkom bij mij. En dat blijkt tot in onze tweede gedachte. Dat Jezus wil luisteren naar een ootmoedig gebed. Want terwijl Jezus daar dan is in een van die steden, en daar is ook die man vol melaatsheid, dan ziet hij hem. Als Christus zich laat ontdekken, als Christus zich openbaart, dan kan het niet anders. Of degene die hij op het oog heeft, die zullen ook Jezus ontdekken. Ze zullen hem zien. Blijkbaar heeft deze melaatse man al eerder van Jezus gehoord. Of misschien wel gezien. Als we in Matthäus gaan kijken, Matthäus 8, dan volgt deze geschiedenis vlak op de bergrede. Misschien heeft hij van afstand ook al iets gehoord van die bergrede. En als we in Markus 1 gaan kijken, dan volgt dit wonder op een aantal andere genezingen. Misschien heeft hij die andere genezingen wel iets van gehoord. Maar hoe het ook zij, op een of andere manier had hij van Jezus gehoord. En als Jezus zich dan laat zien, ziet hij Jezus ook. Door het werk van de Heilige Geest. Die opent zijn ogen ervoor. En wanneer wij het woordje zien in de evangelie tegenkomen, dan is het woordje zien veelal een combinatie met geloven. Dus dat het hier niet gaat om het zien alleen met mijn letterlijke ogen, maar dat het ook gaat om een zien met geestelijke ogen. Dus een geloofszien met geloofsogen. Ja, dat kan ik niet goed omschrijven wat dat is. Dat is nou dat verborgen werk van de Heilige Geest. Hoe zal ik dat nou eens duidelijk maken? U kent allemaal wel die geschiedenis dat David gezalfd werd door Samuel. En dan komt Samuel binnen en dan komen al die zonen van Izzi één voor Samuel. En Samuel denkt bij de eerste, oh, die zal het wel zijn. Nee, zegt God, die is het niet. De tweede ook niet en de derde ook niet. Maar dan komt David binnen. En dan klinkt er heel zachtjes in het hart van Samuel een stem. En die zegt, deze is het. En dat gebeurt ook wanneer een arme zondaar Christus gaat zien in de prediking van het evangelie. Dan is het net alsof de Heilige Geest zo zachtjes tegen je zegt, deze is het. Die moet je hebben. Dat is degene die je zalig kan maken. Die melaatse zag hem. En dat blijft niet zonder gevolg, want als hij hem dan ziet, dan komt hij. En hij buigt zich heel diep voor Christus neer. In het Grieks staat dat hij zich plat op de aarde liet vallen, met zijn gezicht op de grond. En daarmee blijken twee dingen. In de eerste plaats ziet hij hoog op tegen Christus. En hij gelooft, dit is iemand die is van God gezonden. En tegelijkertijd blijkt hieruit zijn ootmoed, zijn nederigheid. En zo ligt hij aan Jezus' voeten. Hij doet iets wat helemaal niet mag. Want hij komt heel dicht bij een mens. Dat mocht helemaal niet volgens de wet van Mozes. En toch doet hij het. Hoe komt dat toch? Dat is nou het geloof. Het geloof is een kleine almachtige. Die springt over alle bergen en belemmeringen heen. Die springt over de muren heen. Die springt door de benden heen. Als de Heer het geloof in de beoefening geeft en krachtig wordt, dan zijn er geen belemmeringen meer. En dan ga je op hoop tegen hoop, dwars tegen al die belemmeringen in. Zo komt hij te liggen aan Jezus' voeten. Misschien zijn er wel mensen verschrikt weggesprongen. Verschrikkelijk, kijk uit, een melaatse. Raak hem niet aan. Maar Jezus blijft staan. En laat hem liggen. En luistert. Indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Jezus loopt niet weg. Jezus draait zich niet om. Ziet u wel dat het waar is wat we aan het begin van de dienst gezongen hebben? Gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. Het is geen lang gebed wat hij uitspreekt. Eigenlijk is het geen gebed. Het is meer een belijdenis. Maar in die belijdenis zit zo'n stil verlangen. Hij schreeuwt als het ware met heel zijn hart uit wat hij zo graag zou willen. Heere, smeekt hij. Kyrios, u bent niet een gewoon mens. Ik geloof dat u van God komt en dat u bij machte bent om mij te reinigen. U kunt het. Daar is hij echt van overtuigd. Zo sterk geloof heeft hij. U kunt het, Heere. Hij twijfelt geen moment aan Jezus' almacht. En hier komt een heel belangrijk verschil openbaar met een naamchristen, een hypocriet. Een naamchristen gelooft ook in de almacht van Christus. Maar weet u waar een naamchristen niet in gelooft? Of van zich afwerpt? Zijn eigen onmacht. En degenen die waarlijk tot Christus komen en getrokken worden door de Vader, leren die twee dingen kennen. Mijn eigen totale onmacht om ooit weer rechtvaardig voor God te worden. En dat geloof wat op een stille wijze gewerkt is in het hart van zo'n zondaar. Het geloof in Jezus' almacht. Wat ik nou niet meer kan, kan hij. En zo ligt hij daar. En let erop, hij vraagt niet aan de Heere Jezus, mag ik genezen worden? Maar hij vraagt aan de Heere Jezus, mag ik gereinigd worden? Hij staat buiten de gemeenschap met God. Hij staat buiten de gemeenschap van het volk. Hij hoort er niet meer bij. En door de verlichtende werking van de Heilige Geest heeft hij nu gezien, alleen door deze persoon kan het anders worden. Kan ik weer in gemeenschap met God komen. Maar dan moet ik wel rein verklaard worden. Dan moet ik wel gereinigd worden. En daar is het om te doen. En Jezus kan dat. Maar nu zit deze man met een hele grote moeilijkheid. En misschien zitten er vanmorgen ook wel in de kerk die dat herkennen. O ja, hij gelooft het zeker. Jezus kan het. Zou die het ook willen? En let erop dat we dit niet verkeerd gaan uitleggen. Dit is niet een uiting van ongeloof in Jezus. Barmhartigheid, alsof die denkt dat Jezus alleen maar rechtvaardig is en niet barmhartig. Dat is het niet. Want als hij gekampt had met dat ongeloof, was hij niet tot Jezus gekomen. O ja, hij gelooft echt wel dat hij ook barmhartig is. Dat is het punt niet. Maar wat is nou de moeilijkheid bij deze man? Hij is vastgelopen met Jezus, en dan ga ik een moeilijk woord noemen, maar ik zal het uitleggen. Met Jezus soevereiniteit. Wat betekent dat? Nou kijk, als de Heer Jezus nou tegen hem zegt, ik wil, word gereinigd. En dat weet die man op dat moment nog niet. Dan is dat een groot wonder voor die man. Want dan heeft de Heer zijn gebed verhoord. Maar als de Heer Jezus het nou eens niet doet. En de Heere Jezus zou zeggen, ik ben recht in al mijn weg en werk. Ik ga je voorbij. En om dan stil ootmoedig te zeggen, ja Heere, u hebt gelijk. Want ik heb niets verdiend. Dan geef je je eigen over aan de wil van God. Wat God doet, is goed. Heb je zo wel eens aan Jezus voeten gelegen? Als een mens die niets meer heeft verdiend. En al zou de Heere u eeuwig wegwerpen, dat u zegt, ja Heere, u hebt gelijk. U hebt gelijk, Heere. Want ik heb niets verdiend. En toch blijven liggen. Toch blijven liggen. En niet opstaan. En toch wachten wat Jezus zal zeggen. Heb je zo wel eens aan zijn voeten gelegen? Dat je geloofde het kan? Dat je beleefde een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij? Als u ziet op uzelf. Maar dat je door middel van het evangelie hebt gehoord dat Jezus die fontein is die geopend is. Die bloedfontein tegen de zonde, tegen de ongerechtigheden. En dat je zegt, ja, ik zie dat de kracht in dat bloed ligt. En ik zie dat het gedruppeld over de gemeente neergelegd wordt. En dat alleen in het bloed van Christus reiniging is. Maar, ach heren, zou u het ook willen? En dan toch niet te kunnen laten tot Christus te komen. En toch niet te kunnen zeggen, op uw woord, Heere Jezus, kom ik tot u. Want u alleen kunt mij reinigen. En daar stil te wachten hoe het uitvallen zal. En je helemaal aan de Heer over te geven. En zeggen, wat u doet is goed. Maar u weet, Heere. Wat ik zo graag zou willen. U weet het. Kijk maar in mijn hart, heren. U wil toch. Ik wil toch zo graag. Dat u me reinigt. Want u kunt het. Zou u het ook willen? Als ik op mezelf zie, moet ik zeggen, het kan nooit meer. Maar als ik tot u opzie, dan zeg ik, en toch kan het. Weet u wat zo'n wonder werd voor deze man? Dat de Heer Jezus hem niet voorbij gaat, onze derde gedachte. Want hij reinigt hem op een wonderlijke wijze. Daar ligt hij meer laatste, op zijn aangezicht, plat op zijn gezicht. Hij heeft alles gezegd. Zijn hart helemaal uitgestort. En dan word je stil. Dan word je stil voor God. En dan zeg je niets meer. Je hebt ook niets meer te zeggen. Het enige wat nu zou moeten gebeuren is dat hij gaat spreken. En dat doet Jezus. Weet u wat de evangelist Marcus schrijft? Moet je eens over nadenken. Als die man zijn hart helemaal heeft uitgestort, dan schrijft Marcus. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijn. Als Jezus deze mens ziet liggen aan zijn voeten. Dan is er iets in het hart van Jezus. Ik kan het niet uitleggen. Ik zou het wel willen, gemeente. Maar ik kan het niet uitleggen. Dat is barmhartigheid. Dat is ontferming. En dat is niet iets wat er op dat moment in het hart van Jezus is. Maar dat is er nou van eeuwigheid al geweest. Die barmhartige hoge priester van het huis van God. Die medelijden heeft met onze zwakheden. Die barmhartigheid, die innerlijke ontferming van Jezus wil zeggen. Ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom heb ik je getrokken. En ik zal er alles aan doen om je te reinigen. Ik wil er ook alles aan doen om je te reinigen. Daarom ben ik gekomen. En kijk eens wat hij doet, gemeente. Hij raakt die melaatse aan. En vergis je niet. Op dat moment, als Jezus die melaatse aanraakt, stelt hij zich in verbinding met deze onreine melaatse. En zegt de wet van Mozes dat Jezus op dat moment onrein is. Hoort u dat? Die reine Jezus, die geen zonde gekend nog gedaan heeft, raakt daar een melaatse aan. En wordt op dat moment onrein. Volgens de wet van Mozes. Ziet u wel dat het waar is wat Jesaja heeft gezegd. Dat hij al onze krankheden op zich genomen heeft. En onze ziekte heeft hij gedragen. Deze aanraking. Die laat ons zien. Wat de bedoeling was van zijn komst in deze wereld. Hij is vlees geworden van ons vlees en been van ons gebeenten. Jezus die in de hemel was, jongens en meisjes. Met de duizenden, miljoenen engelen. zonder zonde, heilig, kwam op deze aarde en die kreeg een lichaam net als jij. Maar wel een lichaam wat de gevolgen van de zonde elke dag moest ondergaan. Paulus schrijft aan de gemeente van Rome dat God de Vader heeft zijn Zoon gezonden naar deze aarde in gelijkheid van ons zondige vlees. Om de zonde te veroordelen. Jezus raakt deze melaatse aan. En hij zegt, ik ben één met jou geworden. In jouw verlorenheid. Met jouw schuld. Die zonde en die schuld en heel die melaatsheid, die neem ik op mij. Wat moet dat voor die man al een wonder geweest zijn dat Jezus hem aanraakt. Toen heeft hij nog niet eens wat gezegd. Blijkt daar al niet zijn almacht uit en zijn gewilligheid? Gaan die hier niet zo samen? En terwijl die hem aanraakt, gaat hij ook spreken. En dan moet dus opletten hoe Jezus dat doet. Hij past zich helemaal aan bij de nood van die man. Het eerste wat de Heer Jezus weg gaat nemen is dat grote bezwaar. Indien gij wil. Ik wil. Word gereinigd. En terstond, datzelfde moment, gaat de melaatsheid van hem weg. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Zerenmond. Zijn goddelijk almacht spreekt. En het is er. Zijn wil gebied. En het wordt er stond. De melaatsheid ging van hem weg. Dat woordje weggaan betekent eigenlijk, het gaat van de een op de ander. Het gaat bij die melaatse weg. En het komt op Christus te liggen. Nee, Christus werd op dat moment niet melaats. Maar dat wordt figuurlijk bedoeld dat hij onze krankheden op zich heeft genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Wat moet dat voor die man geweest zijn? Het geloof in Jezus almacht werd niet beschaamd. En nu mag je ondervinden dat Jezus ook zo gewillig is. Zo gewillig. Gedrongen vanwege de opdracht die hij in de stilte van de eeuwigheid heeft gekregen. Om ook deze man te zaligen. Te reinigen. Ja, nu kan hij met een gerust hart het bevel van Jezus opvolgen. Ga nu heen naar de priester. Ga jezelf maar laten zien. En hij is opgestaan. En het kan niet anders, gemeente, of hij is zijn weg gereisd met blijdschap. Zoals ook die kameling uit Handelingen 8. Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Mag u dat verstaan, gemeente? Kent u ook dat grote wonder? Hij mijn zonde. En ik zijn gerechtigheid. De reiniging van mijn zonde. Dat ik rein ben voor God komen te staan. Hoe doet de Heer dat dan? Nou, dat wil ik u nog duidelijk maken met dat gedeelte wat ook in vers 14 staat. Dus ik sla dat stukje over het spreekverbod even over. Maar dat hij naar de priester moet gaan voor zijn reiniging. Wat gebeurde daar eigenlijk in de tempel? Dat laat ook zo heel mooi zien wat er in het geestelijke leven gebeurt. Als de Heere de zonden gaat vergeven. Als de Heere een zondaar gaat rein verklaren. Laten we eens met die man meegaan. Hij staat op. Hij heeft de huid teruggekregen als van een klein kind. Zo gaaf. Geen vlekje meer aan te zien. Geen pijn meer. Gereinigd. En zo komt hij in de stad Jeruzalem. En daar heeft hij twee vogels gekocht. We hebben het samen gelezen in Leviticus 14. En met die twee vogels komt hij naar de tempel binnen. Ik zie hem in gedachten de trap opgaan en ik kom daar bij de priester bij het brandofferaltaar. En hij wacht tot het zijn beurt is, want het zal ongetwijfeld druk geweest zijn daar in die tempel. En dan staat hij voor de priester. En hij zal alles wel verteld hebben wat er gebeurd is. En inderdaad, er is niets meer te zien. En hij wordt rein verklaard. Maar dat gaat gepaard met een ritueel. En hij heeft twee vogels. Twee reine vogels in zijn hand. En wat moet hij dan doen? Dan moet hij de ene vogel moet hij aan de priester geven. En de priester heeft inmiddels al een aantal dingen bij elkaar verzameld. Een houten emmer. En in die houten emmer zit levend water. Dat betekent water uit een bron. Dus geen stilstaand water. Hij heeft een bos hyssop, wat werd gebruikt als een kwast, heeft hij klaar liggen. En wat scharlaken. En kijk eens wat hij doet, jongens en meisjes. Hij pakt die ene vogel van die gereinigde man en heeft een mesje en snijdt het beestje dood. En de grote druppels bloed vallen in die emmer en vermengen zich met het water. Waar spreekt die ene vogel van? Van de dood. De dood van die ene vogel die zegt, de mens die zondigt, die moet sterven. Hebt u dat al geleerd? Voor Gods aangezicht. U moet sterven. U ligt verloren. En dat is uw eigen schuld. U bent niet rechtvaardig voor mij. U bent melaats. En ik kan vanwege mijn rechtvaardigheid niets anders doen om je eeuwig verloren te laten liggen in de hel. Dat is verdiend. Dat is geen zware praat. Dat is Bijbels. Dat zegt God. De ziel die zondigt, die moet sterven. Dat is het eerste wat de Heere leert. Om dan te leren buigen voor Gods recht. En te zeggen, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En hoe het dan ook uit zal pakken. Wat God doet, is goed. Dan spreek je God niet meer tegen. Al zou die eeuwig voorbij gaan. Dat is de eerste les. Maar die man had nog een vogel. En kijk dan eens wat de priester doet. Het mes legt hij weg. En hij pakt die kwast hyssop. En hij doopt dat in het bloed. En dan gaat hij die levende vogel insmeren met dat bloed. En dan zet hij hem op zijn hand. En hij mag gaan vliegen in vrijheid. Op grond van de dood van die eerste vogel krijgt die tweede vogel de vrijheid. Maar wel gewassen in het bloed van die ene. Ik hoop dat u met dit beeld straks aan het eind van de dienst eens waarlijk mag zingen. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij door het goddelijk oog belonkt, dus met de ogen van God, die u eigenlijk voorbij moet gaan. Die eigenlijk moet zeggen, ik werp je voor eeuwig in de verdoemenis. Dat je met diezelfde ogen door God gezien mag worden als iemand die nooit één zonde gekend of gedaan heeft. Omdat je gewassen bent in het bloed van Christus. En wie gewassen is in het bloed van Christus, gemeente, dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob. En dan ziet God geen ongerechtigheden meer. Maar dan ben je rein voor God. En dan doet het juist zo'n smart. Als je toch weer in de zonde valt. Want dan zondig je tegen de vergevende liefde in. Dat doet smart. Dat doet pijn. Maar God ziet zijn kinderen die gewassen zijn in het bloed van Christus, nou altijd rein. En als je dan op dat punt komt dat je denkt, nu ga ik eeuwig verloren, dan is daar die gezegende, lieve Heer Jezus, die met zijn bloed zijn volk schoon wast. En dan kan God de Vader niet anders meer zeggen, grimmigheid is bij me niet. Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. O gemeente, wat ben je toch rijk als je deze reinverklaring mag kennen, geestelijk. Jongens en meisjes, zul je dat zoeken? Als je vanavond door je vader of moeder naar bed gebracht wordt, zing je dan ook elke avond dat bekende versje? Boze dat ik heb gedaan? Heren, zie je toch niet aan, schoon mijn zonden vele zijn. En dan komt het. Maak om Jezus wil mij rein. Blijven bidden hoor. Trouwens, ouderen, daar ben je nooit te oud voor om dat te zeggen. Om dat eenvoudige versje te bidden. Jongelui, je bent gedoopt in de naam van een drie-enige God. Er is een moment geweest dat je ouders hier of in een andere gemeente bij het doopvont hebben gestaan. En toen werd er water op je hoofd gestreken. 3 keer. En weet je wat de Heere God toen tegen je zei? Jij bent vuil. Vanwege je zonde. Maar ik heb een middel. Dat je gewassen kan worden van die vuilheid. Zul je dan je reinigmaking, zoals het in het doopsformulier staat, en je zaligheid niet bij jezelf zoeken, maar buiten jezelf, bij Christus. O, wat ben je toch ongelukkig als je dat niet zoekt, gemeente. Wat ben je ongelukkig als je dat niet kent. Weet u wat de schrift zegt? In Psalm 24... Wie zal opklimmen tot de berg des Heren? Met andere woorden, wie komen er nu in de hemel? Geen onreinen. Nee. In de hemel komen alleen reine mensen. Die zijn hier op aarde rein gemaakt. Dat zijn diegenen die rein van handen zijn en zuiver van hart, zegt Psalm 24. Die zijn oprecht. Maar hoe moet dat dan? Zegt iemand. Dan zal ik wel nooit in de hemel bij God kunnen komen. Want ik ben zo onrein. Zo vuil van zonde. Wat deed die Melaatse? Die ging erop uit. Tot wie? Tot Christus. Zul je het doen? Vlucht tot hem. En roep het dan maar uit. Indien gij wilt, Heer. Gij kunt me reinigen. En echt waar, gemeente. Wie tot deze Christus de toevlucht neemt. Zal nooit beschaamd worden. Al lijkt het wel eens alsof de Heer je afwijst. Zoals die Canaanese vrouw. Maar wanneer de Heer in het ware geloof werkt in je hart, kun je toch niet bij hem wegblijven. En zul je niet rusten voordat je veilig bent achter het bloed van Christus. En wie achter dat bloed mag schuilen, is rein voor God. En die zal het mogen horen uit de mond van de bruidegom. Gij zijt schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Amen. Laten we de Heer nog bidden en danken. Heere God, wij willen u hartelijk danken dat wij in rust en vrede hier in uw huis mochten zijn, dat wij mochten spreken en mochten luisteren. Wilt u het achtervolgen met uw zegen, met de werking van uw Heilige Geest? Wij moeten belijden dat wij dat niet hebben verdiend, maar wij willen u vragen, wilt u ons aanzien in die biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand, die altijd leeft om voor uw volk en kerk te bidden. Gedenk ons in de rest van deze dag dat we elkaar vanavond weer mogen ontmoeten rondom uw woord, dat wij de rest van deze dag mogen invullen, helemaal in overeenkomst met uw heilige wet die zegt: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En wilt u ook vanmiddag in ons midden zijn, Heere? Breng ons ook veilig thuis. En wilt u alles wat verkeerd was met woorden, werken en gedachten genadig vergeven? Wegwassen in uw bloed, Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden. Amen. We willen tot slot gaan zingen Psalm 45, vers 6. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heer, dies moet ge voor hem buigen. Psalm 45, vers 6.
Thank you.
Laten we deze dienst eindigen met het gebed om de zegen van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.